Gemeente, we openen Gods heilig en onfeilbaar woord in het Oude Testament, in het tweede Bijbelboek Exodus. En lezen we uit het tiende hoofdstuk, de versen 1 tot en met 20.
Daarna zeide de Heere tot Mozes: ga in tot Farao, want ik heb zijn hart verzwaard, ook het hart zijner knechten, opdat ik deze mijn tekenen in het midden van hen zette. En opdat gij voor de oren uw kinderen en uw kindskinderen moogt vertellen wat ik in Egypte uitgericht heb en mijn tekenen die ik onder hen gesteld heb, opdat gij lieden weet dat ik de Heere ben. Zo gingen Mozes en Aaron tot Farao en zeiden tot hem: zo zegt de Heere, de God der Hebreeën, hoe lang weigert gij u voor mijn aangezicht te verootmoedigen? Laat mijn volk trekken, dat zij mij dienen. Want indien gij weigert mijn volk te laten trekken, zie, zo zal ik morgen sprinkhanen in uw landpalen brengen. En zij zullen het gezicht des lands bedekken, alzo dat men de aarde niet zal kunnen zien. En zij zullen afeten het overige van hetgeen ontkomen is, hetgeen ulieden overgebleven was van de hagel. Zij zullen ook al het geboomte afeten dat ulieden uit het veld voorkomt. En zij zullen vervullen uw huizen en de huizen van al uw knechten en de huizen van alle Egyptenaren, dewelke uw vaders nog de vaderen uw vaders gezien hebben, van dien dag af dat zij op de aardbodem geweest zijn, tot op deze dag. En hij keerde zich om en ging uit van Farao. En de knechten van Farao zeiden tot hem: hoe lang zal ons deze tot een strik zijn? Laat de mannen trekken, dat zij de Heere hun God dienen. Weet gij nog niet dat Egypte verdorven is? Toen werden Mozes en Aaron weder tot Farao gebracht. En hij zei tot hen: gaat heen, dien de Heere uw God. Wie en wie zijn zij die gaan zullen? En Mozes zeide: wij zullen gaan met onze jongen en met onze oude lieden, met onze zonen en met onze dochteren, met onze schapen en met onze runderen zullen we gaan. Want wij hebben een feest des Heeren. Toen zei hij tot hen: de Heere zij alzo met uw lieden, gelijk ik u en uw kleine kinderen zal trekken laten. Zie toe, want er is kwaad voor uw lieder aangezicht. Niet alzo gij, mannen, gaat nu heen en dien de Heere. Want dat hebt gij lieden verzocht. En men dreef hen uit van Farao's aangezicht. Toen zei de Heere tot Mozes: strek uw hand uit over Egypteland, om de sprinkhanen, dat zij opkomen over Egypteland en al het kruid des lands opeten, al wat de hagel heeft overgelaten. Toen strekte Mozes zijn staf over Egypteland, en de Heere bracht een oostenwind in het land, dien gehele dag en de ganse nacht. Het geschiedde des morgens dat de oostenwind de sprinkhanen opbracht. En de sprinkhanen kwamen op over het ganse Egypteland en lieten zich neder aan al de palen der Egyptenaren, zeer zwaar. Voor deze zijn dergelijke sprinkhanen als deze nooit geweest, en na deze zullen er zulke niet wezen. Want zij bedekte het gezicht van het ganse land, alzo dat het land verduisterd werd. En zij aten al het kruid van het land op, en al de vruchten der bomen die de hagel over had gelaten. En er bleef niets groens aan de bomen, noch aan de kruiden des velds, in het ganse Egypteland. Toen haastte Farao om Mozes en Aaron te roepen en zei: ik heb gezondigd tegen de Heere uw God en tegen uw lieden. En nu vergeef mij toch mijn zonde alleen ditmaal en bid vuriglijk tot de Heere uw God dat hij slechts deze dood van mij wegnemen. En hij ging uit van Farao en bad vuriglijk tot de Heere. Toen keerde de Heere een zeer sterke westenwind. Die hief de sprinkhanen op en wierp ze in de Schelfzee. Er bleef niet één sprinkhaan over in al de landpalen van Egypte. Doch de Heere verstokte Farao's hart, dat hij de kinderen Israëls niet liet trekken.
Gemeente, met de hulp van de Heere wordt u vanmiddag het woord bediend uit het gelezen schriftgedeelte. En dan gaat het over de achtste plaag. En met name dan, noem ik u dan nog het 12e vers. Dan laten we ook maar het 9e erbij lezen. Waar Mozes tegen Farao zegt: wij zullen gaan met onze jongen en met onze oude lieden, met onze zonen, met onze dochter, met onze schapen, met onze runderen zullen we gaan, want we hebben een feest des Heren. En het 12e, toen zeide de Heere tot Mozes: strek uw hand uit over Egypteland om de sprinkhanen dat ze opkomen over Egypteland en al het kruid des lands opeten, al hetgeen dat de hagel heeft overgelaten. Gemeente, je zal er maar wonen. Je gaat 's morgens naar de rivier om het wasgoed te wassen. En dat water is bloed. En weer later kom je thuis en je vindt overal kikkers in huis. Op het moment dat je bed openslaat, zitten daar die beestjes weer. Overal kom je ze tegen. En later, weer later, het stof wat opkomt, die met de wind wordt meegeblazen. En dan blijken het luizen te zijn en allerlei steekmuggen. Nog meer ongedierte wat erbij komt. We maken ons al druk over een mier in huis. Laat staan alles vol met ongedierte. Overal waar je komt in Egypte, er is wel wat aan de hand. En als je bij het vee zou komen, dan merk je op van het vee sterft. Een pest die er onder het vee opkomt. En de puisten en de zweren die opkomen. En het volk van Egypte weet dat kort geleden is er nog een flinke hagelbui geweest. Zoveel schade gebracht. De oogst bijna totaal vernietigd. Je zal er gewoond hebben. En al deze drama's, is er nou iets veranderd onder dat volk van Egypte? Is Farao veranderd? Heeft Farao zijn gedachten veranderd? Je kan wel zeggen, hij is wel vernederd, maar hij is niet veranderd. We moeten zelfs opmerken, hij is verhard. Wanneer de Heere gaat tuchtigen en de Heere gaat slaan en de mens aan zichzelf overlaat, omdat die mens niets van de Heere wil weten, dan komt er een verharding in die mens. En dan gaat die mens alles tegenstaan. Ja, Farao, hij heeft al een goed verstand, hij heeft nagedacht. En je merkt elke keer weer, hij wil zijn eigen compromissen sluiten. Mozes die moet naar zijn hand gezet worden. Mozes moet luisteren. Maar Mozes heeft een andere meester, de Heere. En al die 7 plagen die er geweest zijn, dan komt er al die belangrijke les naar voren, dat de Heere Farao en zijn volk, de Egyptenaren maar ook, in het land Gozen de Israëlieten een les wil leren. Niet 1 les, meerdere lessen. En zo kijken we ook vanmiddag naar de lessen van de 8e plaag. Dat schrijven we ook onder onze tekstwoorden. De lessen van de 8e plaag. Dan letten we op hebben we 2 gedachten. Ten eerste letten we op een gevaarlijk compromis. En ten tweede een vast besluit. De lessen van de 8e plaag, een gevaarlijk compromis. In alles wat er gebeurt, dan zie je dat Farao Mozes zo wil bewegen dat er een compromis gesloten wordt, dat iedereen zijn zin krijgt, maar voornamelijk dat Farao de winst aan zijn kant kan opschrijven. En ten tweede een vast besluit, het staat vast voor de Heere. Dat weet Mozes, dat weet Aaron, maar dat moet Farao leren. Als je zo die eerste versen leest, dan zou je toch de vraag kunnen stellen: waarom zou je nou niet je hoofd buigen voor de Heere? Alleen dat eerste vers, daar de nadruk ligt op de Heere, want er staat: ik heb zijn hart verzwaard. Wie heeft dit gedaan? God is het zelf. God is het zelf die het verzet van Farao versterkt. De Heere die meerdere malen in het verleden een grens heeft getrokken. Maar waar niemand van Egypte naar wil luisteren. Nee, Farao die gaat zich zelfs nog verharden. En dan komt dat moment dat de Heere weer een streep zet. Zo zegt de Heer dat hij het hart van Farao en zijn knechten heeft verzwaard. En daar spreekt de Heer diepe woorden. Hij spreekt het tegen zijn vijanden. Nou gemeente, daar ligt dan al een les. De Heer die spreekt tegen zijn vijanden. Je zou toch zeggen dat nadat Farao niet geluisterd heeft, dat hij een streep zou trekken en zou stoppen met spreken en het oordeel zou uitvoeren. Nee. De Heer die laat nog horen dat ze zich moeten bekeren. En de Heer die laat duidelijk zien dat hij zich ontfermt over degene die hem hebben leren vrezen. De eerste versen van dit gedeelte laat het ons zien. Een vijand die denkt ik kan alles doen wat ik wil. Nee, zegt de Heer. Ik heb alles in mijn handen. Niets loopt de Heer uit de hand. Want het ligt alles vast bij de Heer in zijn welbehagen, in wie de Heer zelf is. En dat hij zich nou ontfermt over zijn volk. Een gemeente zien we toch heel het wereld gebeuren. Dat loopt de Heer niet uit de hand. Dat ligt in zijn handen. Dat ligt onder zijn toezicht. Eerste les dat we dat ons ter harte moeten nemen. Dat is toch troost? Het gaat hier niet om Farao. Farao die door de Egyptenaren als een god werd gezien. Nee. Hier gaat het om de Heere, want de Heere spreekt. En de Heere die zegt, Farao, die ligt in mijn hand. Ja, de eigenwijze mens die lacht hierom. Die mens die lacht de Heere uit. Zo'n mens die lacht alles om wat er met de hemel te maken heeft. Maar nou komt vanmiddag die vraag naar u en naar jou toe. Aan welke kant staat u? Aan welke kant sta jij? Erkennen we dat de Heer regeert? Of lachen we erom? Staan we daarmee aan de kant van Egypte? Of staan we aan de kant van Israël, dat afgezonderd leeft in Gozen? Een grens die de Heer duidelijk heeft laten trekken, al voordat dat volk tot een volk werd, maar dat Jozef zijn broers met hun kinderen het nageslacht daar bracht, afgezonderd. U heeft daar vanmorgen van gehoord wat het is, afzondering. Hier komt dat net zo goed terug, een boodschap. En die regelrecht dan ook een streep door de gemeente heen trekt, aan wiens kant staan we? Is het nou voor u tot troost? Of trekken we onze schouders op voor het spreken van de Heer? Als de Heer spreekt, dan is het in zijn raad. En alles moet medewerken ten goede voor degenen die geroepen zijn. En daarin maakt de Heer duidelijk dat hij zijn volk wil verlossen uit Egypte. Dat heeft hij al eerder gezegd. Hij heeft het zelfs beloofd. Ik zal u uitleiden. En heeft de Heer dat ook niet onderstreept en al de tekenen die hij in het midden van Egypte heeft gedaan, dat hij weer laat zien, de Heer, ik de Heer regeer. En het is al 7 keer gebeurd dat de macht van de Heer de macht van al die afgoden overstijgt. En dan een farao die constant met God spot, hij lacht. En elke keer zegt hij het ook weer, mijn goden die zijn sterker dan uw God. Maar 7 keer heeft de Heer al die afgoden in een hemd laten staan. Dat zelfs die tovenaars van Farao zeggen, dit is nou de vinger van God. Farao die ook in het verleden met een schuldbelijdenis kwam om zijn huid te redden. Maar de farao die weet het wel, 7 keer zat hij ernaast, had hij ongelijk. En de Heer laat het weer horen, ik, om mijn tekenen, mijn wonderen te laten zien. En dan verbleekt alles wat van de mens is. En alles wat van de afgod is en wat van de duivel is. Want al 7 keer moet de vorst van de duisternis zijn verlies erkennen ten opzichte van de Here. Die vijandschap tussen de slang en de vrouw. Dat die duivel moet zeggen, ik heb al 7 keer het onderspit moeten delven. Waar het zaad uitgeboren zal worden. En de kop vermorseld zal worden. De kop van de duivel. Maar die duivel die wil niet buigen. Die duivel die gaat door. Want hij wil dat dat volk omgebracht wordt. Hij doet er alles aan dat de zoon van God niet geboren zal worden. Heeft u dat in de gaten? Dat dat op de achtergrond plaatsvindt van al die plagen. Die strijd dat die duivel moet buigen voor de Heer. Hij wil het niet. Maar hij zal en moet een keer erkennen, God is het die regeert. Maar begrijpen wij dat ook, gemeente? Dat we voor de Heer moeten buigen en dat we moeten erkennen, God is het die regeert. Als we niet leren buigen, dan staat u aan de kant van de vorst der duisternis. En dan letten we ook niet op die zaligmaker die God heeft gegeven om zondaren te redden tot verzoening van al de zonden. Daarom weer die vraag, aan wiens kant staan we? Dienen we de Heere met liefde? Of behoort hij nog tot de vorst der duisternis? Die vraag, die ligt vanmiddag voor ons. Die kunt u ook niet even wegleggen om daar nog eens even over na te denken. Dat is een vraag die u ter harte moet nemen, nu, vanmiddag. Om de Heere te erkennen. En als u de Heere mag kennen en vrezen, neemt u dan de taak waar die de Heer u heeft opgelegd. Want dat komt ook terug in het gelezen schriftgedeelte. Vers 2, opdat gij voor de oren van uw kinderen en uw kindskinderen mag vertellen wat ik in Egypte heb uitgericht. Wat ik in Sliedrecht heb uitgericht door de bediening van het woord. Dat je je kinderen en je kleinkinderen, achterkleinkinderen mag vertellen over wat de Heer in je leven hebt gedaan. Heb jij nou wat te vertellen van dat grote wonder dat je eerst aan de kant van de vorst de duisternis stond en dat de Heer het hart heeft gegrepen en het hart heeft ondergedompeld in het bloed van Christus en de Heer je gered heeft. En je aan de kant van de vorst de duisternis hebt weggehaald en voor zijn aangezicht hebt geplaatst, heb je toch wat te vertellen? Of zwijgt u? Zwijg jij? Als je van jongs af al mag weten dat de Heer in je leven is begonnen, houden we dan onze mond dicht? Ja, soms ligt het zo teer, dat snap ik. Maar juist ook kinderen die kunnen soms zo eenvoudig met één zin aangeven wat er in hun hart leeft. En er zijn die grootouders die weten wat er in het hart van hun kind en van hun kleinkinderen is gebeurd. Die verwachting hebben gekregen. Ja, dat ouderwetse wat nog wel eens wordt gezegd. Laat het maar eens overwinteren en overzomeren. Dat klinkt in onze tijd negatief. Maar die zinsnede die is door onze voorvaderen juist gebruikt met verwachting. O, als die winter eroverheen gaat en die zomer komt, dan gaat de Heere zijn zegen geven. Er is verwachting op het werk van de Heere. Want dan ga je de Heere nalopen in de dienst van het gebed om de Heere vast te grijpen. Heere, werk door in mijn hart, in het hart van diegene die ik zo hou, in het hart van mijn kinderen, van mijn kleinkinderen. Ze hebben het nodig, ze moeten bij die vorste duisternis vandaan. Dan vertel je toch je kinderen. Dan hou je toch de weg van de Heere over. Of laten we het wegglippen, gemeente. En niet alleen aan je kinderen. Dan zou ik iets tekort doen. Juist diegenen die geen kinderen hebben gekregen van de Heer. maar die wel een plek in een familie hebben. Neven en nichten die iets van het werk van de Heere mogen vertellen. In onze gemeente, er zijn een enkeling. Waarvan de neven en nichten weten wat er in het leven van diegene is gebeurd. Ze houden hun mond niet. Wat een voorrecht. Als je zo te midden van een familie ooms en tantes mag hebben die je de weg van de Heere voorhoudt. De Heere die zegt het tegen het volk Israël. Van alles wat er is gebeurd. Vertel nu aan je kinderen wat daar in Egypte gebeurt. De tekenen die hij gedaan heeft. Dat is het toch. Dat de Heere door Christus niet alleen de genade aan dat volk Israël toont, maar ook aan u en jou. En daarvan te vertellen. Dat je geraakt bent door het zwaard des geestes. Waarin het woord van de Heere is gaan werken. Niet het een oor in en het andere oor uit. Nee, het is naar binnen gegaan. En je hebt het van de Heere geleerd en je hebt het van de Heere verwacht dat de Heere door zou trekken. Dan laten we onze Bijbel niet meer dicht. Dan laat je het ook in te midden van het gezin Gods woord elke keer weer horen. We vertellen van de grote daden van de Heer. Dat er een God is. Die je uit de nood wil brengen tot het hoogste goed. Dat de Heer zegt, het gaat erom dat jullie weten dat ik de Heer ben. En dat u alleen door mij verlost kan worden van de zonde. En dat u alleen door mij verlost kan worden van de macht van de vorst de duisternis. Waarom zegt de Heere dit nu? Want misschien denkt u wel, het is voor die Egyptenaren toch onbegonnen werk. Ze willen niet buigen. En toch laat de Heere zijn stem horen. Omdat er voor een heiden ook een weg van zaligheid is. Immers, het woord van de Heer is hier toch ook in Sliedrecht gekomen. Dat door het genadeverbond de Heer zondaar heeft ingesloten. Dat u zo de daden van de Heer mag doorgeven. En dit is nou ook het fundament die de Heer geeft aan Mozes en Aaron om zo naar Farao te gaan. Wij zouden er tegenop zien, ja, misschien u niet, maar ik wel. Om zo voor een dictator te komen die met één knip in zijn vingers kan beslissen dat je hoofd eraf wordt gehaald. Mozes en Aaron gaan vanwege dit fundament. En ze gaan het en ze vragen in de naam van de Heere. Confronterend, hoe lang verzet u nog tegen de Heere? Hoe lang weigert u zich nog voor mij te verootmoedigen? Waarom? Klinkt het tot het hart van Farao. Maar zo klinkt het ook tot u. Als je onbekeerd bent, dat je niet wilt buigen voor de Heere, dat waarom het Farao gaat ook u en jou aangaat. Hoe lang sta jij de Heere al tegen? Hoe lang weigert u zich al te verootmoedigen? Verootmoedigen, dat is een moeilijk woord, ja. Weten we nog de betekenis gemeend? Verootmoedigen, dat wil zeggen dat je klein maakt voor de Heer. Niet in angst, maar in verwachting van de Heer. Zoals je als een klein kind vaak aan die een plekje bij vader of moeder zoekt. Zoals een klein kind zich te verootmoedigen voor de Heer om een plek bij de Heer te vinden. Hoe lang weiger jij je al te verootmoedigen voor de Heer? Welk excuus hebben we nog voor de Heer? Uw onmacht? Of verwijt u de Heer onwil? Dat is wat. Als we de Heer laten staan. Diezelfde God die zegt, opent uw mond, eis van mij vrijmoedig. Hoe lang weigeren we nou om uw mond open te doen en te laten vervullen door de Heer? Want hij zegt, hij belooft het, ik zal geven, mild en overvloedig. Ook dat krijgt Farao te horen. U heeft het gezien, Farao, wat er is gebeurd. Waarom weigert u zich nou voor hem, de Heere, te verootmoedigen? En Mozes zegt het. Als u weigert mijn volk te laten gaan, zo zal ik de Heere morgen sprinkhanen in uw land brengen. Nou, dat komt binnen, want dat betekent dat er niets van het leven in het land zal overblijven. Sprinkhanen, dat is in het Midden-Oosten, dat zijn een van de ergste oordelen van een land. En aan het einde van vers 6, daar lezen we dat Mozes, nadat hij dit oordeel van God Farao heeft aangezegd, dat hij en Aaron zich omkeren en ze gaan weg. En wat gebeurt er? Paniek in de tent. Die Egyptenaren aan het hof, die raken in paniek. Want hoe ver moet het nog gaan? En ze wijzen Farao erop. Hij moet met Mozes gaan spreken en onderhandelen. Hoe lang krijgt Mozes nog de gelegenheid om Egypte te verderven? Moeten nu al uw onderdanen Farao sterven? Dan blijft er niets meer over van het land. En hier komt weer een les naar voren, gemeente. Want dat zit toch ook in ons hart. Dat we met de Heere willen onderhandelen. Juist als het richting het sterven gaat. Dat we allerlei excuses en argumenten denken aan te voeren. Nou gemeente, hier zet Mozes een streep doorheen. Want de Heere Mozes laat zien dat de Heere geen boodschap aan de mens heeft. Niet aan gewone mensen. En niet aan degenen die belangrijk zijn. God legt nu vanmiddag zijn woord in het midden van de gemeente. Bekeert u, bekeert u. En weer komt Farao met zichzelf. Hij laat Mozes maar weer komen. En Farao die denkt voorwaarden te kunnen stellen. Nog erg, hij denkt zelfs een compromis te kunnen sluiten. Als Mozes zegt dat ze allemaal zullen uitgaan om de Heere te dienen, de jongeren, de ouderen, de zonen en dochteren en al het vee, oh, zegt Farao, nee. Jullie mogen gaan, maar alleen de mannen krijgen toestemming. De vrouwen en de kinderen en het vee blijven achter. En Mozes zegt weer, heel duidelijk waar het op staat, en weer wil Farao niet luisteren. En dan stuurt hij ze weg. Wat erg toch, gemeente. Als Farao zijn zin niet krijgt, hij wil niet luisteren naar de stem van de Heere. En al de waarschuwingen die de Heere geeft, die wijst hij af. Weer, het is ook niet voor niets een dictator, hij wil alles naar zijn eigen hand zetten. Dat is ook een kenmerk van een mens, gemeente. Toch? Als je op een kruispunt van je leven komt en je moet keuzes maken. En als er dan een mogelijkheid is waar je er niets meer uit kan halen, dan denk je, dit is het maximale. Dan doe ik het toch maar. Misschien zijn er hier die salarisonderhandelingen hebben gedaan. Nou, dan kom je in een bepaalde strijd terecht. En dan moet je afwegen dat maximale wat je eruit kan halen. En als het dan nou zo maximaal om het geld gaat, dan voordat je dan een beslissing neemt, dat de tegenpartij zegt, nou het hoeft al niet meer. We stellen het niet op prijs hoe u en jij ermee omgaat. Dan heb je misgehandeld. Farao die denkt als een dictator al het maximale voor zichzelf eruit te halen. En als je in de schoenen van Mozes zou gestaan hebben, zou je dan niet op een gegeven moment zeggen, nou, als we dit en dit zouden doen, dan halen we later de vrouwen en de kinderen nog wel op. Als we eerst maar onderweg zijn. Zo zit het toch in ons hart, dat we altijd mogelijkheden bedenken. Maar Mozes doet het niet. Waarom niet? Omdat de Heer hem heel duidelijk op het hart heeft gebonden. Heel het volk, niet alleen de mannen. ook de vrouwen en kinderen. En daarmee laat de Heer weer iets zien. Zijn genade wordt niet afgezonderd tot een bepaald deel van het volk. Nee, tot een allen en een ieder. De mannen, de jongens, de vrouwen, de meisjes, de kinderen. Heel het volk. Heel dat volk moet uittrekken. De Heer die laat geen een achter. Hij wil heel dat verbondsvolk weg hebben uit Egypte. Geen compromis met de wereld sluit. Niet een beetje van God. Niet een beetje van de wereld. Niet een beetje van jezelf. Maar gehoorzaamheid aan de Heer en zijn woord. Hem te zoeken, hem te dienen, hem te gehoorzamen. Vers 9, gemeente, daarom heb ik het ook nogmaals gelezen, laat het horen. Wij zullen gaan met onze jongen, met onze oude lieden, met onze zonen en onze dochteren. Ze horen er allemaal bij. Niemand uitgezonderd. Alle zondaar. Maar ze behoren wel tot het verbondsvolk van de Heer. Hij wil ze allemaal hebben. En daarom is het toch heerlijk. Als zondags de jongens en meisjes ook opkomen. De kleintjes. En nou meiden mis ik ze nog wel eens, want omdat we 6 uur kerk hebben, dan wordt het voor de kleinste wordt het gewoon te veel. Maar het is toch heerlijk om ook de kleintjes onder het woord van de Heer te hebben. Ik heb wel gemerkt, als je dan ook nog dingen van school aanhaalt, dan zie je opeens zo'n klein gezichtje omhoog gaan. Daar heeft de juf over verteld. Dat is toch mooi? En zo op een biddag of een dankdag, dat ook de prediking afgestemd wordt op de stof van de scholen. Dan geniet je als dominee, maar ook als ouders. Want dan komt er iets naar voren van het werk van de Heer die wil ze allen hebben. Dat de roepstem van het woord tot alle harten gaat. Jong en oud, klein en groot. Hier laat de Heer horen hoe wijd zijn genade is. Want hij laat het ook aan de Egyptenaren horen. Opdat ze op de Heer zouden zien. En we weten ook later dat er Egyptenaren uiteindelijk mee zijn getrokken met Israël. Die niet meer voor de afgoden wilde buigen, maar de Heere wilde dienen. Maar deze farao, die wil er niet van weten. Wat doen we met de roepstem van de Heer, ook vanmiddag weer? Om uit het slavenhuis uit te gaan, om de Heere te dienen. Zitten we nog vast aan de compromissen? Dat we ook op zondag compromissen sluiten. Als de kinderen aangeven. En kinderen vullen, jongeren voelen dat heel scherp aan. En een beetje kunnen overdrijven. Ik ben moe. Een zware week achter de rug. En dan ben je toch als vader moedig. Nee, dan blijf je toch maar even thuis. Luister je dan wel mee? Dan gaan we niet op met ons gezin tot het feest van de Heere. Om toch weer die stimulans erin te brengen. Zoals we het ook vanmiddag horen. Dat Mozes zegt, er mag er geen één achterblijven. Allen moeten mee. Want allen moeten de stem van de Heere horen. Ook vanmiddag weer. Zoals Paulus het zegt in Efeze 6 vers 17. Dat zwaard des geestes, het welke is Gods woord, moet de harten treffen. Juist ook van de kleintjes. Opdat ze van de wonderen van de Heere zouden vertellen. En de ouders die brachten de kinderen toch ook naar de Heer Jezus. Dat hij nog zegt, verhindert ze niet. Geen compromissen, maar we gaan met z'n allen. En niemand blijft achter. En dan komt bij de tweede gedachte een vast besluit. Want als Mozes en Aaron dan weer weggaan, dan gaat de Heere tot Mozes spreken. Strek uw hand uit over Egypte om de sprinkhanen dat ze opkomen over Egypte en al het kruid van het land opeten, alles dat hagel heeft overgelaten. Merkt u het? Het staat vast voor de Heere. Onderwijl is Farao nog bezig om alles naar zijn hand te willen zetten, nog een paar schaakstukken te verzetten om er beter voor te komen staan. Maar de Heere die zegt, Mozes, strek nou uw hand uit, uw staf uit, dan zullen de sprinkhanen opkomen. Nou, sprinkhanen, kleine en grote beestjes. En een paar is niet zo erg, maar als zo een plaag komt, die al het groen en de oogst zouden opeten, dat is verwoestend. Het is ook niet voor niets dat de Heer in zijn wet heeft gezegd, Deuteronomium 28, tegen het volk Israël, wanneer jullie ongehoorzaam zullen zijn, en jullie zullen het zaad in je akker uitgebracht hebben, je zal gezaaid hebben, dan zullen jullie heel weinig oogsten, want de sprinkhaan zal het verteren. Dat de Heer het als een wapen gebruikt tegen Israëls ongehoorzaamheid. En nu gebruikt de Heer dat wapen tegen de ongehoorzame farao. En het komt ook in de profetieën van Joël terug, dat hij zijn leger van sprinkhanen zal sturen als een straf. En dat moet aan de kinderen, aan hun kinderen weer verteld worden. Maar waarom gebruikt de Heere dat wapen van de sprinkhanen? Opdat het volk zich zou bekeren. Scheur uw hart, niet uw kleren, maar bekeert u tot de Heere. Niet uiterlijke bekering. Daar red je het niet mee. Dat hart moet bekeerd worden voor de Heer, want hij is genadig, barmhartig, langmoedig en groot van goede tierenheid. En dit wapen is wat de Heer gebruikt tegen Egypte. Hij laat het nu horen en zien aan Israël. Farao bekeert zich niet en dan komen die verwoestende sprinkhanen. Een les voor de Israëlieten in Gozen, dat ze op de Heer moeten zien. Want het oordeel treft Egypte vanwege de ongehoorzaamheid. En aan de andere kant klinkt daar in Gozen de stem tot Israël. Zie nu op mij, de Heere. Die Heere die genadig en barmhartig en langmoedig is, groot van goede tierenheid. Ziet u dat de Heere een wapen niet gebruikt om te verderven, maar het is altijd dat een mens zich zou bekeren, zich tot de Heere zou wenden en tot de Heere zou gaan roepen, red mij. Zo werkt de Heer. In Openbaring 19, daar komen de sprinkhanen weer naar voren. Ja, niet zomaar, want daar krijgen ze de macht, al zoals schorpioenen die hebben. En dan eten ze niet alleen alles op, maar die sprinkhanen zullen de mensen ook nog 5 maanden pijnigen. Zo erg dat de mensen zullen gaan smeken en bidden om de dood. En hier zien we het terug, maar dan bij Farao. Farao die zal het uitroepen, neem deze plaag toch weg, ik wil leven. Maar de vijanden van Gods volk, die zullen zo geplaagd worden dat ze zullen bidden om de dood. De hand van de Heere die zal zich tegen zijn vijanden keren. En dan komt die vraag weer. Die ernstige vraag. Aan wiens kant staat u, sta jij? Van de vijand of aan de kant van Gods volk? Als u tot dat volk mag behoren van de Heere, dan ligt de troost. Want het Bijbelboek Openbaring laat ons horen dat wanneer Gods volk onder druk zal zijn, dat uiteindelijk de hand van de Heere tegen de vijanden van zijn kinderen zullen zijn. Wat een troost. Troost voor zondaren. Die van in haar hart wil weten, het is terecht dat we getuchtigd worden. Waarom kunnen ze het ook niet begrijpen, maar wel een troost. De Heere is die God die beschermt. En die God die zoekt ons leven, niet onze ondergang. En uiteindelijk zal de Heere zijn wapenen inzetten, zodat het nieuwe Jeruzalem zijn plaats zal krijgen. Het nieuwe Jeruzalem waar Gods volk veilig zal wonen. En de Heere die zal zijn wapens hanteren, niet tot de ondergang, maar tot bekering en tot verlossing van zijn volk. En zo strekt Mozes op bevel van de Heere die staf uit. En de Heere die laat een oostenwind opkomen. En wat neemt die oostenwind mee? Sprinkhanen. sprinkhanen. We hebben het gezongen, de Heere regeert. De Heere die hoeft maar één ding te zeggen. En de schepping buigt voor de Heere. We hebben het 2 weken geleden gezien, die sneeuw. Op Schiphol was er een vrouw. En ik vroeg aan haar, wat heeft u zo in deze 2 dagen meegemaakt? En ze begon te glimlachen. En ze zegt, de mens die kan niks. 1 vlokje sneeuw en alles ligt plat. Maar God regeert. Mijn dag was goed. Als je zo mag horen dat daar iemand staat. En die zegt, de mens, ze werkte er al 23 jaar. De mens hoort alleen maar chagrijniger, zei ze. En ze hebben geen oog voor elkaar. En je zou toch mogen zien dat de Heere regeert. Gelooft u dat? Ik zeg, ik geloof het van harte. Dat is toch mooi, gemeente. En je ziet om je mensen er allemaal heen. De een in paniek en de ander de baalt. Want ze kunnen niet verder. En dan te weten, de Heere regeert. Alles gecanceld. Allemaal rode kruisjes. Was dat fijn voor diegene? Nee, natuurlijk niet. Maar dat de Heere erboven staat. Let nu eens op de schepping. Het wordt altijd wat anders als we op afstand staan of we zitten er middenin. En als je dan weer veilig thuis mag komen, het is de Heere toch goed. Maar de mens, die verhardt zich. En de mens die spot met de Heere. En de Heere wil juist dat we ons bekeren zouden. En die zwermen met sprinkhanen die dalen neer in Egypte. Zoveel sprinkhanen dat het lijkt of het nacht is, avond is in Israël, in Egypte. En u moet zich voorstellen dat geluid van die beesten. Dat chirpen, maar ook dat knagen als ze neerdalen op dat groen wat er nog over is gebleven. Dat harde knagen. Wat die hagel nog had overgelaten, dat vernietigen nu de sprinkhanen op het land en in de tuinen overal. En dat hart van Farao slaat dan pas over. Hij schrikt en hij roept dat Mozes en Aaron moeten komen. Misschien kan er nog iets gered worden. En dan zegt Farao het, ik heb gezondigd tegen de Heere, uw God en tegen uw lieden. Dat is me toch een belijdenis. Toch? Daar zou je toch onder de indruk van raken? Als iemand zegt, ik heb gezondigd tegen de Heere, uw God. En tegen uw lieden. Dan zou je hem haast de handen opleggen van, wat mooi dat je het ziet, maar valt u hier iets op? Dat hij zegt, uw God. Hij zegt niet mijn God. En in zijn hart wil hij die God ook helemaal niet kennen. Alleen Farao beseft wel, er is iets aan de hand. Dat God iets doet waar hij Farao niets aan kan doen. En dan durft hij nog te zeggen dat hij een godheid is. En hij zegt erbij, vergeef toch mijn zonde alleen ditmaal en bid vuriglijk tot de Heer uw God, dat hij slechts deze dood van mij wegneemt. Je ziet daarin, gemeente, hij denkt nog steeds dat hij beter is. En dat hij kan beloven dat hij het niet meer doet, want hij kent zijn eigen hart nog niet eens. Zo bedriegelijk. We kunnen toch ook niet beloven, als we zonde doen, dat we daarna niet nog een keer doen. Want als je eigen hart kent, dan durf je dat echt niet meer te zeggen. En je moet het ook nog je kinderen leren, want het is zo lief en aandoenlijk als een kind zegt, papa, mama, ik zal het echt nooit meer doen. Dan ga je niet hard tegen zeggen van, nou, wacht maar af, jochie. Je weet van je eigen hart, je kan het niet. Maar je wil ze er wel mee leren. Dat ze toch weer zullen doen. En toch toon je daarin ook weer de vergeving naar je kinderen toe. Maar we vallen toch weer in die zonde. En we hebben dan weer de Heere nodig. En iedere dag de Heere bidden. Of je hart, een hart van hem mag ontvangen dat hem alleen dient. Een hart dat alleen hem vreest. Dat leren we toch ook onze kinderen, onze kleinkinderen, achterkleinkinderen, neven en nichten. Heere, bewaar ons voor het kwade, voor de zonde. Want als je eigen hart kent, dat arglistige hart, dan weet je wat er allemaal in die kiertjes, in die hoekjes kan schuilen. Met zondige gedachten, zondige woorden, zondige handelingen. Je weet wat erin kan schuilen en wat er weer uit kan komen. En dat de Heer je daar nou voor moet bewaren. En als de Heer ons daar niet voor zou bewaren, dan vallen we toch in de ergste zonde. Het wordt van kwaad tot erger als we doorgaan. Als je de Heer mag kennen en vrezen, dan ga je smeken. Heer, bewaar me er toch voor. Farao bidt het, vergeef mij toch, neem de sprinkhanen weg. En hij weet, als het oordeel weer weg is, schijnt de zon weer. En dan kan ik weer verder. Ja, Farao kent wel de nood. En hij ziet de dood ook wel op zich afkomen, maar het leidt niet tot bekering. Nee, hij gaat dieper in de verharding. Want hij weet, die God, die luistert nog wel naar Mozes en naar Aaron. Weer zie je dat Farao zijn kansen raakt. Mozes zegt niets. Ook opvallend, gemeente. Hij gaat er niet tegenin, maar hij gaat naar buiten. En dan gaat hij vurig tot de Heere bidden. Zou Mozes nu echt met diepte gebeden hebben dat de Heere nou die sprinkhanen zou wegnemen? Gemeente, ik denk het niet. Ik denk dat Mozes in dat volle geloof, omdat hij weet wat de Heere doet, goed is, heeft gebeden, Heere, uw wil geschieden. Want Mozes weet, zijn besluiten liggen vast. De Heere gaat daar niets aan veranderen. Maar hij heeft wel geleerd, ik kan er niets aan doen, Heere, uw wil geschieden. Dat is ook wat, om dat in geloof te leren bidden. Maar dat is wel het diepste, waarmee je ook de Heere in zijn macht laat staan. Uw wil geschieden. En dan gebeurt het. De Heere die laat een westenwind komen. Dus uit het westen komt daar die wind. En die neemt die sprinkhanen. En waar komen ze terecht? In de Schelfzee. En dat wordt ook tegen Farao verteld waar ze terecht zijn gekomen. De Schelfzee. Hetzelfde water waar straks Farao en zijn soldaten in zullen verdrinken. De Heere die laat hier zijn majesteit en heerlijkheid schitteren. En die schuldbeleid van Farao is 0,0. Maar de wil en het handelen van de Heere staat boven alles. En weer klinkt het. Bekeert u, bekeert u. En de Heere die laat zijn gewilligheid weer zien. Dat hij het gebed verhoort. Weer zien we de langmoedigheid en de goede tierenheid komen naar de mensen, dat ze niet zouden sterven, maar dat ze zouden leven. Hoort u ook die boodschap? Hoor jij die boodschap? God is niet op jouw ondergang uit. En Israël die ziet toe daar in het land Gozen. Wat de Heere doet in Egypte. Waar de Heere op die manier zijn volk leert, dient nu mij. Want wie de afgoden van de wereld naloopt en niet de God van het genadeverbond, die zal uiteindelijk omkomen. Maar wie hem vreest en wie hem dient, die zal leven. En deze verbondsgod, die zegt het weer vanmiddag tegen iedereen en allen, dat op grond van dat middelaarswerk van Christus, opent nou uw mond, eis van mij vrijmoedig, op mijn trouwverbond. Schenk ik, zo gij het smeekt, mild en overvloedig. En Farao die slaat het af. Die wil niet van genade leven. Die wil niet van de Heere weten. En hij schuift de Heere terzijde. En dat verbondsvolk mag niet uittrekken. Weer klinkt het. Zoek toch de Heer en leef. Deze God, ik zeg het nog een keer, die zoekt het leven. Die zoekt niet jouw ondergang. Deze God, die vergeeft zo graag. Ik snap dat niet. Voor mij onbegrijpelijk. Dat de Heer met zulke hardnekkige mensen van doen wil. Maar hij zegt het zelf. Hij belooft het. Wat is dan de reden voor de Heer? Hij doet dat omdat Christus zijn wil heeft volbracht. De ganse wet van de Heer is aan het kruis van Golgotha genageld. En iedere wet is in het voldiepste en het wijdste volbracht door zijn Zoon. En daarom biedt hij zijn vergeving aan voor iedere zondaar. En iedere zondaar mag die vergeving vinden in Christus. Daarom zoek toch deze zaligmaker. Is dat niet de belangrijkste les die er uit deze achtste plaag naar ons toekomt? Opdat u gered zou zijn. Laat dan toch dat gedoopte voorhoofd aan de Heere zien. Want daar ligt de naam van de Heer op, die zijn naam aan u en jou heeft verbonden. Ook daarin laat de Heer zien dat hij uw ondergang, jouw ondergang niet wil, maar dat u zou bekeren en zal leven. O gemeente, neem toch die lessen ter harte. En als u de Heer mag kennen en vrezen, leef dat dan ook uit. Om zo de Heer groot te maken in zijn majesteit en in zijn heerlijkheid. Wat zwijgen we toch veel te veel. Ja, u hoeft niet over uzelf te hebben. Maar spreek nou over wat de Heere doet in het leven van een zondaar. Dat hij de eer zou krijgen. Draai toch uit op die ene vraag. Wie heeft lust de Heere te vrezen? Het allerhoogste en eeuwig goed. God zal zelf zijn leidsman wezen. Leren. Dat onderwijsgemeente. Leren hoe hij wandelen moet. Dat is nu een les voor heel het leven. Amen.